Iedereen welkom. En we zijn blij dat we Eli Loos. Ja. Dat we Eli Loos hier, vice-consul van de Belgische ambassade te Bangkok, kunnen verwelkomen. Het is zijn eerste keer, na de heer Frederiks, was uw voorganger. Hè? Die zit in het zonnige Griekenland. Hè? Ik weet niet, is het voor 4 jaar dat, dat u zou blijven? Normaal gezien, ja, voor 4 jaar. Dus
we zijn bijna 1 van om.
Er is bijna 1 van om, ja. Maar ik denk dat we u wel nog een aantal keer zullen terugzien dan. Oké, ik geef het woord aan de heer Loos.
Dank u, dank u. Goedemorgen allemaal. Eigenlijk ben ik hier om te werken, maar naar Pattaya gaan is toch altijd een beetje vakantie. Ik moet zeggen, ik ben verbaasd over de grote opkomst, want in het verleden, als ik met de mobiele kit in het land op reis was, dan werden er 's avonds ook briefings gegeven. En ik moet zeggen, daar was dan een aanwezigheid van zo 5, 6... maximum 7 geïnteresseerden, maar hier is het toch wel anders. En ik heb nog een voordeel vandaag. Ik kan alleen maar Nederlands spreken. Meestal moet dat afwisselend, Frans-Nederlands, wat het toch een beetje ingewikkelder maakt. Maar vandaag alleen maar Nederlands. Oké. Ik ben heel blij dat ik de uitnodiging gekregen heb van de Vlaamse Club Pattaya om hier een paar toelichtingen te komen geven. Wat ik vandaag ga vertellen is helemaal nieuw. Dat wil zeggen, een nieuwe wetgeving vanaf 1 april. Dus iets meer dan een maand oud. En het gaat dus over de erkenning. Het is eigenlijk wel een beetje ingewikkelder geworden. In het verleden, dus tot 1 april, kon een Belg die een kindje wilde erkennen, een telefoontje naar de ambassade, voilà, ik heb een kindje met die madame, en ik wil dat erkennen. Oké. Er werden een paar documenten gevraagd, de geboorteakte natuurlijk, de geboorteakte van de moeder, er werd gekeken naar de burgerlijke stand. Er werd een afspraak gemaakt en 2 weken later kon de erkenning op de ambassade getekend worden. Dat is grondig veranderd. En ik moet u niet zeggen, het is er niet gemakkelijker op geworden. Waarom is de wetgeving veranderd? Wel, we kunnen het een beetje vergelijken met een attest geen huwelijksbeletsel. Iemand die wil trouwen, een Belg die in Thailand wil trouwen, die moet dus ook heel wat documenten kunnen voorleggen, die moet kunnen aantonen dat hij wel degelijk een vaste relatie heeft met die juffrouw of die mevrouw en dat hij ernstige bedoelingen heeft. Een beetje gaat het nu die richting uit met de erkenning. De wetgever die heeft getracht om de erkenningen, de schijnerkenningen uit te sluiten. Wat gebeurde er heel veel in het verleden? Er waren Belgen die kindjes erkenden die met België geen enkele band hadden. Door de erkenning werd dat kindje dan Belg, heel dikwijls, niet altijd. En kreeg dus een Belgisch paspoort. Die mensen, als die opgroeien, die kwamen nooit in België, gingen nooit naar België. Maar de kindjes daarvan werden dan ook Belg. En om dat te vermijden, hebben ze de wetgeving dan toch veel uitgebreider gemaakt en veel ingewikkelder. Ik ga met u een beetje overlopen hoe het in elkaar zit. Ik kan op voorhand al zeggen, als alle documenten in orde zijn, dan verloopt het zoals een fluitje van een cent. Maar als er een aantal documenten ontbreken of wij zien op de ambassade dat, ja, dat het toch niet in orde is, dat het niet is zoals het moet zijn, vanaf dan begint het moeilijk te worden. Maar in normale omstandigheden verloopt het nog wel vlot. U zult dat in de loop van de briefing zien. Oké, laten we hier eens de slides overlopen. De eerste verandering met de vorige situatie is dat vroeger was er alleen de akte van erkenning. Nu hebben we drie verschillende fases en twee verschillende actes. De drie verschillende fases zijn eerst de aangifte van de erkenning op de ambassade. Dan komt, als dat in orde is, dan komt de eerste akte, de akte van aangifte van erkenning. En de laatste stap is dan de akte van erkenning. In het verleden, tot voor 1 april, was er alleen de derde stap, de akte van erkenning. Dus nu komen er eerst twee fases voor en één akte meer. Wat ik vergeten was te vertellen in het begin, als er vragen zijn, behoud die tot na de briefing. Dan is het gemakkelijker om voor Donato met de micro.
Met de micro. Ja, en dan nog iets. Wat u hier ziet op het scherm, het is niet nodig om nota te nemen. Ik zal dat op de. Ik heb toelating gekregen om het op de website te zetten. Ik neem ook alles auditief op. Vroeger tikte ik dat allemaal uit, maar. De laatste keer dacht ik, heb ik gewoon dan de soundfile op het internet gezet, zodanig, vooral wat de vragen betreft later, dat je de antwoorden dan nog een keer kunt beluisteren via het internet.
Oké. Drie vragen. Wanneer dient een erkenning te gebeuren? Door wie dient een erkenning te gebeuren? En voor wie? Wanneer moet dat gebeuren wanneer de moederlijke of de vaderlijke afstamming. Laten we het niet hebben over een meemoederschap, want dat wil zeggen een leenmoeder. Dus een andere vrouw die het kindje draagt en dan baart en dan af. Maar dit is niet van toepassing hier. De moederlijke of de vaderlijke afstamming staat niet vast bij de geboorte. Dat is wanneer er een erkenning moet plaatsvinden. In het Belgisch recht bestaat er geen termijn voor een erkenning. Een erkenning kan zelfs gebeuren voor de geboorte. Een erkenning kan ook gebeuren als het kindje al gestorven is. Of de persoon gestorven is. Dat staat daar, de erkenning door de vader of de meemoeder ten gunste van een verwekt kind. Dus als het nog wel binnen de 9 maanden voor de geboorte. Daarvoor is er een attest van een geneesheer nodig die vaststelt dat de mevrouw zwanger is. De vermoedelijke datum van de bevalling moet in dat document staan. Daarmee kunt je naar de ambassade komen en op basis daarvan kan dan een erkenningsakte worden opgemaakt. Daar staat dus ook de erkenning kan. Als de persoon al overleden is, kan er alsnog overgegaan worden door de vader om dat kindje of die persoon te erkennen. Dan de tweede voorwaarde. De erkennende ouder moet wel degelijk Belg zijn. De nationaliteit van het kindje, dat speelt geen rol. Uiteraard kan een Thais kindje erkend worden. Maar het kan niet zijn dat een Thai naar de ambassade komt om een kindje te erkennen. Dat kan niet. De erkennende ouder. Dit is het laatste punt, is nieuw. Hè? De erkennende ouder moet zijn woonplaats hebben in de jurisdictie van de ambassade. Vroeger was het zo dat ofwel de vader, de erkenner, ofwel het kindje moest in de jurisdictie van de ambassade wonen. Nu moet wel degelijk de erkenner. We hebben in de maand april op de ambassade 1 iemand gehad die gekomen is om een kindje te erkennen, die in België woonde, was ingeschreven En die erkenning konden wij dus niet meer, dat staat in het kadertje daar beneden, die erkenning konden wij dus niet meer doen op de ambassade door de nieuwe wetgeving. Iemand die in België is ingeschreven, die een kindje heeft met een Thaise mevrouw hier, die moet dat kindje in zijn Belgische gemeente gaan erkennen. Dat kindje moet daarom niet aanwezig zijn in België, dat is absoluut niet nodig. Maar de erkenning moet wel in die Belgische gemeente gebeuren. Dus het laatste is nieuw. Als iemand niet is ingeschreven op de ambassade, dan kan het kindje niet meer erkend worden op de ambassade. Oké. Er zijn een aantal formaliteiten die moeten vervuld worden. De keuze van de woonplaats van de aangever. De aangever die moet een woonplaats kiezen, dat is verplicht, een woonplaats kiezen in België. Bij familie, bij vrienden, bij kennissen. Zelfs als zij bij ons is ingeschreven. Die keuze van woonplaats die is alleen van toepassing voor de erkenning. Eens dat de procedure is afgelopen, als het kindje erkend is, dan verdwijnt die keuze van woonplaats. Dat document dat wordt vernietigd en dan blijft die man dus bij de Belgische ambassade ingeschreven. Keuze van woonplaats moet, dat zijn de formaliteiten, schriftelijk gebeuren, is wettelijk verplicht, we kunnen daar niet buiten. Geldt alleen voor de opmaak van de akte en veronderstelt geen verblijf. Dat is dus, als gezegd, mijn woonplaats is bij mijn broer, die in Wetteren woont. Eens dat de erkenning gedaan is, dan verdwijnt dat stuk en blijft de man dus ingeschreven op de ambassade. De voor te leggen, dat zijn de formaliteiten. Voor te leggen bewijsstukken. Alle bewijsstukken die moeten gelegaliseerd zijn en vertaald naar een van de landstalen. In dit geval zal dat uiteraard het Nederlands zijn. En de documenten moeten dus ook minder dan 6 maanden oud zijn. Maar meestal stelt dat geen probleem, want die documenten worden dan pas opgemaakt met het oog op de erkenning onmiddellijk na de geboorte. Dan gaan we het hebben over de verschillende partijen. Het eerste is de aangever zelf. Dat is dan de Belg, de verwekker, de vader van het kindje. Die moet dus een vooreensluitend verklaard afschrift van zijn geboorteakte voorleggen. De ambassade kan dat document niet afleveren. Dat moet aangevraagd worden bij de gemeente, bij de plaats van geboorte. Heel dikwijls is dat België, maar dat kan ook in een ander land zijn. Maar wij kunnen daar niet voor zorgen. Dan voor het kindje. Wat ik daar straks al gezegd heb, er moet als de erkenning plaatsvindt voor de geboorte, een medisch attest door een arts afgeleverd. Als het na de geboorte gebeurt, een vooreensluitend verklaard afschrift van de geboorte. En als het kindje een vreemde nationaliteit bezit, meestal is dat wel zo, van een Thaise moeder, dan heeft het kindje ook de Thaise nationaliteit. Dan hebben we een document nodig van de overheid dat zegt dat dat kindje zo en zo heet en volgens de lokale wetgeving, volgens de Thaise wetgeving. Het gaat er niet helemaal op. Dan voor de erkenner, voor degene waarvan de afstamming vaststaat, dat is meestal de moeder, de Thaise partner, een vooreensluitend verklaard afschrift van de geboorteakte. is de moeder Belg dan de moeder ondertekende de verklaring op eer ter bevestiging van de vermelde gegevens. Dan bezit de moeder niet de Belg. Bezit ze niet de Belgische nationaliteit, dan wordt het al een beetje ingewikkelder. We hebben dus een stuk nodig afgeleverd door de autoriteiten, waaruit blijkt dat de moederlijke of de vaderlijke, meestal de vaderlijke afstamming, naar diens nationaal recht vaststaat. Is dit het geval, dan kan deze ouder niet worden vermeld in de erkenningsakte en dus niet de vereiste toestemming geven. Volgende een bewijskrachtig stuk afgegeven door de nationale Thaise autoriteiten, waaruit blijkt de nationaliteit. Het volgende, dat kan een gelegaliseerd kopie zijn van het paspoort. Meestal is dat zo, want de Thais die kennen geen attest van nationaliteit. Een bewijs van burgerlijke stand op het ogenblik van de geboorte van het kindje, conform de Thaise wetgeving. De bijkomende stukken die niet moeten gelegaliseerd worden, identiteitsbewijs, kopie van verblijfsvergunning, indien de betrokkenen geen onderdaan is, maar meestal is dat de Thaise partner, en een document waarvan het adres op staat, van domicilie. Dan is het wel degelijk nodig dat er de personen in kwestie zich aanbieden op de ambassade. Degene die de toestemming tot erkenning dient te geven, meestal is dat de moeder. Als de vader, de Belgische partner, de erkenner is, dan moet de moeder van het kindje toestemming geven. Voor de toestemming tekent de moeder in de akte van erkenning. Is aanwezigheid vereist? Hier is het echter mogelijk dat de Thaise partner, in het geval bijvoorbeeld dat de erkenning in België plaatsvindt, dan kan de Thaise moeder naar de ambassade komen en een notariële akte tekenen waarin ze zegt dat ze aan iemand in België, dat kan bijvoorbeeld de broer van de vader zijn of de zuster van de vader, die in haar plaats de akte van erkenning zal ondertekenen. Want de moeder moet altijd toestemming geven. Hierbij kan ze dus aan iemand volmacht geven. Dat kan ook op de ambassade zijn. Hè? Iemand die, ik zeg maar wat, in Chiang Rai of in Chiang Mai woont en die niet de mogelijkheid heeft om alleen maar voor een handtekening naar de ambassade te komen, die kan dus een document tekenen waarin ze zegt dat ze aan iemand anders volmacht zal geven. Dat is wat de persoonlijke verschijning betreft. Wat de toestemming betreft, gebeurt erkenning voor de geboorte, dan is het alleen de moeder die toestemming moet geven. Gebeurt de erkenning na de geboorte en is het kindje minder dan 12 jaar oud, is het alleen de moeder die tekent. Is het kindje tussen de 12 en de 18 jaar oud, dan moet ook het kind in de akte tekenen. Is degene die erkend wordt ouder dan 18, dan is het enkel het kind dat moet toestemming geven. Het laatste punt komt niet zo vaak voor. Hè. Minderjarig en niet ontvoogd, geen bekende ouder, dat zijn dingen die eigenlijk niet zo vaak voorkomen. Het belangrijkste is de persoonlijke verschijning van de erkenner. Degene die toestemming moet geven, tekent mee in de akte en moet ook aanwezig zijn. Als dat niet kan, dan geeft hij een volmacht aan iemand anders in een notariële akte die voor de erkenning moet opgemaakt zijn. Dan gaan we nog even overlopen hoe het precies in zijn werk gaat. Ik heb bij het begin gezegd van de briefing dat er twee actes zijn die moeten opgemaakt worden en drie fases. Fase 1 is de aangifte en van onze kant van de ambassade het bericht van ontvangst. Ik heb ook gezegd als alle documenten aanwezig zijn, is er geen probleem en kan de akte binnen de 2 weken opgemaakt worden. Als niet alle documenten daar zijn, dan zou het wel eens een erg lange procedure kunnen worden en eventueel beslist worden om de akte niet op te maken. Dat zullen we zelfs zien. Oké, punt 1. Niet alle gevraagde documenten zijn voorgelegd of een van de gevraagde documenten is niet gelegaliseerd of vertaald, dan moeten wij aan de aanvrager, de erkenner, vragen om dat zo snel mogelijk in orde te brengen. En dan vanaf het moment dat wij alle documenten hebben, dan maken wij dus een bericht van ontvangst op. In het tweede geval, als alles in orde is, Ja, dan maken wij dus het bericht van ontvangst op en dan begint er vanaf dat moment begint officiële periode te lopen. Wij geven aan de ontvanger een kopie van het ontvangstbericht en dan staat er op de datum van afgifte van het bericht van ontvangst begint er een termijn van 1 maand te lopen om een beslissing te nemen. Zoals ik daar straks gezegd heb, normaal gezien komt de erkenner met alle nodige documenten naar de ambassade en zien wij dat het in orde is en dan stelt er zich geen probleem. Is dat niet het geval, dan hebben we dus 1 maand de tijd om een onderzoek in te stellen. De eerste akte die opgemaakt wordt is de akte van aangifte van erkenning. Het dossier is onvolledig of de legalisatie en de vertaling van een van de documenten ontbreekt en de aanvrager heeft geen positief gevolg gegeven aan ons verzoek om het nodige te doen om alles in orde te brengen binnen de maand, dan maken wij geen bericht van ontvangst op en kan de erkenning ook niet doorgaan. De weigering wordt gemotiveerd en schriftelijk aan de betrokkenen meegedeeld. Wij moeten dus zeggen, daarom en daarom maken wij geen bericht van ontvangst op. We kunnen dat rechtstreeks of afgeven aan de betrokkenen op de ambassade of per aangetekend schrijven tegen een ontvangstbewijs naar de gekozen woonplaats. En die woonplaats, herinnert u bij de tweede of de derde slide, dat is niet hier, hè. Wij moeten dat naar die woonplaats in België sturen. Daarom is dat verplicht om een woonplaats in België te kiezen. Wij moeten niet alleen aan de betrokkenen dat meedelen, maar we moeten dat ook aan de procureur des Konings meedelen. Daarom is dus de hele vernieuwing van die wetgeving. Is de betrokkenen daar niet mee akkoord, de erkenner die zegt van nee, mijn document is wel degelijk in orde of ik heb dat wel degelijk afgegeven. Hij heeft dus 1 maand de tijd om beroep aan te tekenen in België bij de rechtbank van zijn woonplaats. Zoals gezegd, als het dossier volledig is en alle documenten zijn in orde, wij kunnen onmiddellijk zien bij afgiften dat het geval is, dan kunnen wij onmiddellijk de akte van ontvangst opmaken. De post, de ambassade kan, indien het nodig is, altijd die termijn van 1 maand met 2 bijkomende maanden verlengen. Dat wil zeggen, dan zitten we al met een onderzoeksperiode van 3 maanden. Ik heb in het begin ook gezegd, als alles in orde is, verloopt het heel vlot. Als niet alles in orde is, dan zitten we met een heel lange en moeilijke gerechtelijke procedure. Wat wordt er onderzocht? Staat daar vermeld, 2 dingen. Zijn de voorgelegde documenten overeenkomstig met de lokale wetgeving, met de Thaise wetgeving. En we moeten ook nagaan of dat de documenten wel echt zijn. Of het niet gaat om vervalste documenten, dat soort dingen. Maar ik moet zeggen, ik ben hier nu 8 maanden met vervalste documenten, heb ik op de ambassade nog, ben ik nog niet in contact gekomen. Laten we dat zo houden. Dan het resultaat van het onderzoek. Als de documenten frauduleus zijn, als we dat vaststellen, dan, zoals gezegd, maken we geen akte van aangifte op en daar stopt dan de hele zaak, kan de erkenning niet doorgaan. De weigering, ook in dit geval, wanneer we zeggen dat er fraude is vastgesteld, dan moeten we dat dus ook aan de betrokkenen meedelen. En we kunnen dat hem rechtstreeks afgeven of aangetekend sturen naar zijn adres in België wat hij heeft opgemaakt. Ook dat moeten we weer meedelen aan de procureur des Konings in België. En de erkenner heeft dus ook weer de mogelijkheid om beroep aan te tekenen als wij zeggen daarom en daarom aanvaarden wij het dossier niet. Wanneer de documenten aanvaard worden, wanneer alles in orde is, dan C3.2, dat is een dienst op het ministerie, diensterkenningen, sturen wij het dossier, volledige dossier naar de diensterkenningen. En die onderzoekt de zaak maar binnen de kortste keren. Dat wil zeggen, binnen 2-3 werkdagen krijgen wij dan toestemming om de akte van aangifte te ondertekenen en op te maken. De akte van aangifte van erkenning, dat is niet zomaar een documentje wat wij dan vlug ondertekenen. Nee. Dat is een document dat door de wetgever is opgesteld en dat waar dat niet kan gewijzigd worden. Wij kunnen daar niks aan toevoegen, weglaten, doorhalen. Het model en de inhoud van die akte is bij wet bepaald. De onkosten, dat is een akte van burgerlijke stand. En akte van burgerlijke stand, dat is op dit ogenblik 10 euro, dat wil zeggen 400 baht. Dit is intern, maar we hebben dus door de nieuwe wetgeving hebben we er een register bij. We hebben dus nu een register van akten van aangifte van erkenning. We hadden tot nu toe alleen registers van nationaliteit, aangifte van toekenning van de Belgische nationaliteit. We hadden er van burgerlijke stand. En nu hebben we er dus sinds 1 april een register bij, akte van aangifte van erkenning. Waarin dus alle actes moeten opgenomen worden. Op het einde van het jaar wordt dat register overgemaakt aan de dienst burgerlijke stand op het ministerie. De erkenner die krijgt dan een vooreensluitend verklaard afschrift van die akte. Dan komen we tot de akte van erkenning zelf. Daar komt een andere wetgeving aan te pas, de wetgeving op de toekenning van de naam. De naam van het erkende kind wordt beheerst door het recht van de staat waarvan het kind de nationaliteit heeft bij toepassing van artikel 37. Het kind moet onder deze naam worden vermeld in de erkenningsakte. Dat wil zeggen, als er een Belg komt met de geboorteakte, om dat kind te herkennen. En in de geboorteakte staat al de Belgische naam van de vader. Dan nemen wij die Belgische naam over. Staat daar een Thaise naam, dan moeten wij het kindje onder die Thaise naam inschrijven in de erkenningsakte. Maar ik moet zeggen, heel dikwijls in 99 gevallen van de 100 staat daar al de naam van de Belgische vader. Dat is wat ik daar juist al probeerde te zeggen. De erkenning door een Belg wijzigt de naam van het kind, van het kindje niet. Staat daar die Thaise naam, dan blijft die Thaise naam behouden. In de volgende paragraaf, eventueel kunnen de ouders samen voor het Belgische kind een verklaring van naamswijziging afleggen binnen een termijn van 1 jaar. Na de erkenning van het kindje. Die verklaring, ook daar is een model voor, dat is wettelijk vastgelegd. Wat in het kadertje staat, is het kind niet Belg of verkrijgt het kind door de erkenning niet de Belgische nationaliteit, dan wordt geen naamswijziging opgenomen in de erkenningsakte. In het laatste geval wordt in chronologische volgorde opgesteld, akte van erkenning, rekening houden met de wettelijke bepaalde termijn en akte houden tot verzoek van toekenning van de Belgische nationaliteit. Ik kom daarop terug. En in de ouders wensen een afzonderlijke akte van naamswijziging. Dus eerst moet de erkenning plaatsvinden. Als voor de erkenning, als de vader niet zegt, dat is mijn kindje, ik heb dat verwekt, dan kunnen wij voor dat kindje niks doen. Eens als de erkenning heeft plaatsgevonden, niet automatisch krijgt het kindje de Belgische nationaliteit. Is de vader, de erkenner, in België geboren, dan heeft het kindje wel automatisch de Belgische nationaliteit. Is de vader in een ander land geboren, dan krijgt het kindje pas de nationaliteit als de erkenner, de vader, een verklaring aflegt van toekenning van Belgische nationaliteit. En die verklaring die moet voor de 5e verjaardag van het kindje worden afgelegd. Is dat niet gebeurd, dan heeft het kindje tot zijn 18e niet de Belgische nationaliteit. Op zijn 18e kan het kindje dan wel een keuze van nationaliteit doen. Maar gebeurt die toekenning niet voor het 5e jaar, dan heeft het kindje niet de Belgische nationaliteit. Maar meestal gebeurt dat wel binnen de 5 jaar, want wij zeggen tegen de mensen, pas op. En meestal vragen de erkenners zelf om die toekenning te mogen doen. Dan is er nog een belangrijk punt. Als de erkenner veronderstelt dat hij een kindje heeft bij een Thaise vriendin hier, maar hij is nog getrouwd in België. Dan zijn wij verplicht om die echtgenoten in België binnen de 3 dagen daarvan in kennis te stellen. Per aangetekend schrijven. Waarom is dat nodig? Wel, dat is voor erfenisrechten in een later stadium. Want als wij dat niet meedelen aan die echtgenoten en er zijn kinderen in dat andere huwelijk, dan komt dat kindje hier bij die Thaise vriendin niet in aanmerking om te genieten van erfenisrechten. Dat is de reden daarvoor. Oké, hoe gaan we te werk? Op de datum van de ondertekening van de akte van aangifte van erkenning begint een termijn te lopen van 2 maanden. Die moet toelaten om een beslissing te nemen voor het al dan niet opmaken van de akte van erkenning zelf. A. Er is absoluut geen aanwijzing dat er fraude in het spel is. Dan is er geen probleem en kan de akte onmiddellijk opgemaakt worden. De akte van aangifte en van erkenning kunnen in dat geval praktisch tegelijk opgemaakt worden. Wij sturen dus een verslag naar de dienst burgerlijke standakte en die geven praktisch onmiddellijk toestemming om de akte op te maken. Dan, als er wel een vermoeden is van fraude, op de datum van de ondertekening van de akte beslist de post om de opmaak van de akte uit te stellen. En zoals bij een attest van geen huwelijksbeletsel moeten we, beginnen de moeilijkheden. Moeten we de beide ouders apart interviewen en kijken wat er aan de hand is. We moeten een verslag daarvan opsturen naar de procureur des Konings van de woonplaats, die in België gekozen is. En dan heeft de procureur des Konings opnieuw een termijn van 2 maanden. Het is niet wij die zullen zeggen, nee, er kan geen akte opgemaakt worden. Dat is de bevoegdheid van de procureur des Konings. En die, als hij binnen de 2 maanden niet tot een beslissing komt, die kan dus die termijn opnieuw verlengen met 3 maanden. Die 3 maanden, die komen dan op die 3 maanden, die 1 maand in het begin, waar wij over beschikken, die kunnen wij verlengen met 2 maanden. Die procureur des Konings heeft 2 maanden en kan dat verlengen met 3 maanden. Dan zitten we al aan 5, dan zitten we al aan 9 maanden voordat er eventueel... Dat is zo lang als de bevalling, hè. Pardon. Oké, de procureur des Konings geeft een gunstig advies of geeft geen advies binnen de voorziene termijn, dus maximum 5 maanden, dan maakt de post de akte van erkenning op. De procureur des Konings geeft een negatief advies binnen de 2 of binnen de 5 maanden en dan wordt er dus geen akte van erkenning, mag er ook geen akte van erkenning opgemaakt worden. Wij zenden dan het volledige dossier terug naar de procureur des Konings en naar het ministerie. Maar de betrokken kan in dat geval een vordering tot onderzoek naar het moederschap of het vaderschap instellen bij de familierechtbank bevoegd voor de gekozen woonplaats in België. Maar ik denk dat dit toestanden zijn die niet zo vaak hier zullen voorkomen. Oké, de geboorteakte van het kind is in België opgesteld of overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand in België. Dan moet de erkenning aangebracht worden in de rand van de geboorteakte. Is de akte in België opgesteld, dan moet de geboorteakte in België, dan moet het gemeentebestuur dat in België doen. Is de geboorteakte opgesteld hier op de ambassade, dan brengen wij die kantvermelding aan van de erkenning. Ik denk dat we er zijn. Ik kan me voorstellen dat het misschien een beetje verwarrend overkomt allemaal, maar dat was het voor ons ook in het begin. Maar ik zeg het, als alle documenten in orde zijn, kan de hele procedure tamelijk vlug verlopen. Dat wil zeggen, dan kan het binnen de maand in orde zijn. Niet meer zo snel als vroeger, binnen 2 weken een telefoontje en een afspraak maken. Nee, we moeten een klein onderzoek instellen. Als alle documenten daar zijn, er is geen fraude, dan kan dat binnen de maand geregeld zijn. Als het niet in orde is, als de documenten niet echt zijn, als we zien dat er tussen de vader en de moeder problemen zijn, dan zitten we met een periode die kan oplopen tot 9 maanden. En na die 9 maanden kan er dan beslist worden, nee, er wordt toch geen akte van erkenning opgemaakt. Maar ik denk en ik hoop dat dat hier niet zal voorkomen. Oké, ik ben aan het einde van mijn briefing. Donaat.
Oké, ik stel voor dat de vragen nu gesteld worden.
Oh ja, oh ja.
Hè? Dus je steekt je hand op en ik kom met de microfoon waar je dan je vraag in kunt stellen.